Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan van Psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Het tweede en het derde vers van Psalm 63. lees ik in gemeente ook het vierde vers van deze psalm. Psalm 63, vers 4. We zullen dat doen nadat we belijdenis deden van het christelijk geloof. Wij doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En vanmiddag met de woorden van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 24 is de verwoording van het christelijk geloof vanmiddag, waarna we dus zingen Psalm 63, het vierde vers. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewerkt zijnde door het gehoor van het woord van God en door de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden en verkillen in een vroom en heilig leven, dat ze daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets zullen doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees om verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij, onvruchtbaar zal zijn in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel, een leeg geloof, maar van zulk een, hetwelk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, aangezien ze alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen ze niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat we gerechtvaardigd worden, ook eer dat wij goede werken doen. Anders zouden we niet meer kunnen goed zijn, evenmin als een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen we dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden we verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die we doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen er geschreven staat in Lucas 17... Wanneer ge zult gedaan hebben al wat u bevolen is, zo zeg, we zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan wat we schuldig waren te doen. Intussen willen we niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat we goede werken doen, zo gronden we toch onze zaligheid niet daarop, want we kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees, of ook strafwaardig. En al konden we er één voortbrengen, zo is toch de gedachte van één zonde genoeg dat het door God zou verworpen worden. Alzo dan zouden we altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En ons arme geweten zou gekweld worden indien ze niet zou steunen op de verdiensten van het lijden en sterven. En vanmiddag belijden we van de opstanding van onze zaligmaker. Amen. lezen, gemeente, het evangeliehoofdstuk waar wij vanmorgen onze tekst aan ontleend hebben en ook vanmiddag. Dat is Matteüs 28. We lezen in dit laatste hoofdstuk van het Matteüs-evangelie het volgende. En laat na de Sabbat, toen het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En toen ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hen ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot hen, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En toen ze heen gingen, ziet enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en te samen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld, en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen, en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En als zulks komt gehoord te worden door de stadhouder, we zullen hem tevreden stellen en maken dat gezonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebben de deden gelijk ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden, tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, baden ze hem aan, maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen. Tot de voleinding der wereld. Amen. Laten we eerst samen bidden gaan, gemeente, en de Heere vragen om zijn zegen. Hier zijn we weer, Heere. Mogen we dat eenvoudig zeggen? Wat zouden we de grote woorden aan wijden aan onszelf? Hier zijn we weer. En wat we nodig hebben, dat is exact hetzelfde als wat we vanmorgen behoefden, Heere. We zijn zwak en we zijn zondig. En we zijn vanuit onszelf leeg, althans van het goede, want we zijn dikwijls zo vol. Maar van het goede zijn we leeg. En we hebben ogen die het rechte niet kunnen zien. En we hebben oren die zich spitsen naar allerlei geluiden die van alle kanten tot ons komen, maar van nature behalve naar het goede. En we hebben een hart dat van nature gesloten is. Hier zijn we weer. Zoals we zijn. En zoals u weet dat we zijn, Heere. Hier zijn we weer op deze eerste Paasdag. Op deze zondag waarop het evangelie van de levende Christus ons verkondigd wordt. Hoe zullen we het verstaan, Heere? Hoe zullen we het niet alleen met ons verstand toestemmen en het een mooie geschiedenis vinden en misschien wel een heel ontroerend evangelieverhaal achten, maar hoe zullen we het werkelijk verstaan? Dat is de zegen ervan ontvangen. U kennen, dat is het. U kennen, want dat is het eeuwige leven. U kennen, zoals u zich laat kennen. Als de opgestane, de levende, die uw woord doet horen zodanig dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat ze zullen leven. Hoe zal dat moeten, Heere? We zijn weer naar de kerk gekomen. En geef, Heere, dat dergelijke gedachten maar op ons hart lagen. We stellen ons weer onder uw woord. Onze jongens en meisjes. En de oudere jongeren die aan de poort van het volwassen leven staan. En wij die midden in het leven staan. En onze ouderen, waartoe uw dienaar ook behoort inmiddels, Heere. Onze ouderen die stappen terug moeten doen. Wie leven langzamerhand, of het nou ervaren of niet, wordt afgetakeld. Onze concentratie wordt minder. Ons geheugen zwakt af. Onze krachten zijn zwakker en wat al niet. Ieder van ons. Maar we hebben het nodig. Om op die bron des levens te zijn aangesloten. Niet alleen te worden aangesloten. En dat is een machtig wonder. Dat is uw werk, Heere. Dat is het werk van uw genade, van uw geest. En dat is absoluut noodzakelijk. Om te worden aangesloten. Maar dat zouden we nog heel vroom kunnen uitstellen. En het kunnen toestemmen. Ja, dat zal eens moeten gebeuren. Maar het is nodig om aangesloten te zijn. Allereerst al toch, omdat u recht op ons leven hebt. We zijn door u geschapen. Van u hebben we dit leven ontvangen. En onze levenstijd, niet in de vorige eeuw en niet in de toekomende eeuw, maar in deze eeuw, in 2022. En u claimt ons leven hier en nu. U hebt er recht op, Heere. Dat we ons voor u buigen en dat we u kennen, de enige waarachtige God en de Heer Jezus Christus, die gij daartoe gezonden hebt. Want daartoe immers ontvangen we de prediking van uw woord, ook deze paasboodschap. Daartoe, Heere, dat we in hem gevonden worden, niet hebbende een eigen gerechtigheid. Daar kunnen we een eind mee op pad, met onze eigen gerechtigheid. Maar we kunnen niet mee voor uw heilige troon verschijnen. En daarom, niet hebbende een eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die van Christus is. Die geschonken wordt in de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Die de Heilige Geest leert, Heere. En daar hebt u uw middelen en uw wegen voor. Oh, dat hoeven we u niet voor te schrijven, Heere. Hoewel uit de schriften weten we wel dat daar wel een patroon in aanwezig is. Maar toch, u hebt het zelf gezegd tot Nicodemus, Heere Jezus, de wind blaast waarheen hij wil. De wind, dat is de geest. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij heen komt en waar hij heen gaat. Maar zo is het werk van de Heilige Geest. Verrassend, overrompelend. Inwinnend, meetrekkend, ons onder het beslag van uw woord brengend, ons aan de voeten van Christus brengend, ons inlijvend in hem, zodat we vruchten dragen. Ja, daar gaat het om. Daartoe schiep u ons toch, dat we tot eer van u zouden leven. Laten dat onze jonge meisjes ook eens mogen bedenken. Bij al het goede dat ze kregen, bij alle talenten die u gaf, bij alle mogelijkheden die ze bezitten. Dat we vruchten dragen. Dat het te merken is aan ons leven. Dat het uit ons mond te horen is. Dat het aan ons bezig zijn te zien is. Dat het dat het van ons afstraalt. De vrezen van uw naam, het kennen en het dienen van u, daartoe immers. U Heere Jezus Christus, en vanavond zullen we het horen, u bent opgestaan en dat is een machtig feit en dat is een heerlijk heilsfeit. Maar dan begint het pas. Dan is het nodig, Heere, dat we achter u aangaan, dat u ons voorgaat. Dat we onze voetstappen in uw spoor zetten. Dat we door genade navolgers van u zijn. Dat het ons gebed is. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Daar vragen we om, Heere. En daarom zeggen we het. Heere, hier zijn we. Mogen we voorwerp van uw werk zijn, Heere. Van uw genadewerk. Ieder van ons, eerlijk gezegd geloven we dat niet, dat dat zou kunnen. Dat het vanavond zou gebeuren, Heere. Dat ieder van ons zou worden aangeraakt door die geest. En dan weet u wel hoe. Dan moet de ene vernederd worden, omdat hij veel te hoog staat. En dan moet de ander gecorrigeerd worden, want er moet heel veel veranderen in het leven. En weer een ander die ter neer ligt. Die wordt opgericht. En een treurige wordt vertroost. Ach, u weet het wel. U weet het wel. En daarom leggen we bij voorbaat alles van deze dienst, Heere. Ons zingen en de lezing van uw woord zoals we dat mochten doen. En de prediking van uw woord en alles wat ermee gepaard gaat. En het zingen, het spelen op het orgel, alles. We leggen het bij u neer. En we bidden. Wilt u het gebruiken vanavond, Heere, opdat we het beeld van Christus mogen vertonen. En daar hebt u welbehagen in. Want u hebt welbehagen in de Heere Jezus Christus. En ieder die zijn beeld vertoont, in hem of haar, is dat kostbare welbehagen van u toegepast. Heere, wij bidden erom. Schenk het ons in uw genade en ontferming. En we zijn er, ja, we zijn er misschien wel te goed voor. Maar neem het ons dan maar af. Maar we zijn er niet te slecht voor. Want goddelozen worden gerechtvaardigd. Wilt u zo in ons midden werken, Heere? Zoals u het ook in het verleden deed. Dat mogen we weten. U hebt het gedaan. Hier. Binnen de muren van dit kerkgebouw. U deed het. Tot verwondering. En aanbidding. Maar u bent toch niet veranderd? U bent toch dezelfde? O God, zie in gunst van boven op onze Heer. Gedenk de gemeente in al haar geledingen, in moeite en zorg, in zegen en alles wat ons leven kenmerkt. En als het leven ons moeilijk valt, Heere, door eenzaamheid, door kwalen, door een handicap, door psychische gebreken, door duisternissen in ons hart. Ach, wat het ook is. Bij u is raad. En bij u is sterkte. Gedenk ons dan. Onze gemeente. En de kring van onze gemeente. De kerken hier op het eiland. Overal waar uw woord verkondigd wordt. Ons eigen kerkverband ook. Heren, mogen we dat heel in het bijzonder nu doen. In deze week. Nu onze generale synode weer zal vergaderen. En er gewichtige dingen te bespreken zijn en te besluiten zijn wellicht. Verlaat ons niet, Heere, verlaat ons niet. We maken het ernaar. Gedenk ons toch in uw ontferming. Zo bidden we om uw werk. Wereldwijd, Heere, waar nood en zorg is. Waar oorlog is en waar vluchtelingen voor hun leven de wijk moeten nemen. Waarheen? Naar onbekende oorden. O God, ontfermt u zich. Gedenk uw kerk in de verdrukking. Wilt u Heere Jezus Christus. En u doet het. Wilt u deze geschiedenis voortstuwen tot uw einde. Tot de verheerlijking van uw naam. Tot de vergadering van uw kerk. Waar u eens zult zijn. Alles in allen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen opnieuw zingen gaan op Psalm 16. Psalm 16, de versen 3 en 4. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. 16, vers 3 en 4. En na het amen van de prediking, het derde vers van Psalm 17. Nu 16, vers 3 en 4. Straks 17, vers 3. Luisteren gemeente vanmiddag en de Heer geven met aandacht. We luisteren met name naar het zevende vers van Matteüs 28. Als vervolg op wat we vanmorgen vernomen hebben. Ja, laat ik die versen 5 en 6 ook nog maar een keer lezen. En het zevende, onze tekst, volgt daar dan dus op. Ik begin dus nog een keer bij vers 5. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd is. was, moet ik zelfs zeggen, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En dan onze tekst. En gaat haastig heen. En zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. Geliefde gemeente, we hebben het vanavond opnieuw gelezen, nu vanuit het Matthäus-evangelie. En vanmorgen is het ons verkondigd, allereerst het feit van de opstanding. En we stonden er al bij stil, maar ik benadruk het nog wel graag. Gods kerkgemeente leeft bij feiten. Bij dingen die waarachtig waar zijn. Die ontwijfelbaar zijn. De engel kan het dan wel zeggen tot de discipelen, tot de vrouwen. En zij dus op hun beurt tot de discipelen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En ze zagen een leeg graf. Maar dat, althans voor het verstand, hoeft nog niet het echte bewijs te zijn dat hij was opgestaan. Maar de engel gaat verder en zegt, maar hij gaat zich aan u vertonen, want hij is in het lichaam, weliswaar een verheerlijk lichaam, maar u zult hem zien. Waar? In Galilea. Daar zult gij hem zien. En dan zal het waarachtig voor u duidelijk zijn dat hij inderdaad is opgestaan. Gebied, ik hoorde zojuist voor de dienst hele mooie dingen over de ontmoeting met de kinderen van de zondagsschool vanmiddag. Waar het paasevangelie ook is verteld. En waar, en u zult er niet allemaal geweest zijn en die bijeenkomst allemaal niet meegemaakt hebben, maar ik wil één aspect van wat tijdens die bijeenkomst met de kinderen sterke nadruk kreeg, in het verband van onze tekst, ook in het midden van de gemeente nog eens benadrukken. Namelijk het feit dat wanneer eerst de vrouwen en in latere instantie een aantal discipelen de ruimte van het graf binnengaan en de doeken zien, dan zien ze geen opgerolde doeken, zoals dat op tekeningen in kinderbijbels wel uitgebeeld is. Nee, dan zien ze geen opgerolde doeken. Maar dan zien ze de doeken, onomstotelijk is het, dan zien ze de doeken in de vorm zoals de Heer Jezus daarin verkeerd heeft. Vanmorgen constateerden we al dat de Heer Jezus het niet nodig had dat de steen werd weggerold. Hij kon er in zijn verheerlijk lichaam zo doorheen. En op de avond van die eerste dag en ook een week later had hij het niet nodig dat de deuren voor hem open gingen in de zaal waar de discipelen vergaderd waren. Hij kon er zo doorheen. Hij had een verheerlijk lichaam. Wel nu, zo is hij ontstegen aan de doeken. De doeken die door de specerijen die daarbij aangebracht waren, nadat de Heer Jezus gestorven was en begraven is, ook een bepaalde mate van hardheid hadden ontvangen. De Heer Jezus is aan die doeken ontstegen. En zo zagen ze als het ware nog de vorm van het lichaam van de Heer Jezus. Als een blijk dat hij waarachtig was opgestaan. Wel nu, zo zal de Heer Jezus zich gaan vertonen. In zijn lichaam en nu in zijn verheerlijk lichaam. Boven de preek van deze avond schrijf ik: de opgestane Heer Jezus gaat de zijnen voor. De opgestane Heer Jezus gaat de zijnen voor. En daarin geeft hij allereerst een les in verootmoediging. Vervolgens een belofte van ontmoeting. En ten derde, de zegen van aanbidding. De opgestane Heer Jezus gaat de zijnen voor. Daarin geeft hij een les in verootmoediging. Een belofte van ontmoeting. En de zegen van aanbidding. De vrouwen worden dus aangesproken door de engel. En ze krijgen een opdracht. Wat moeten ze doen? Ze moeten terug naar Jeruzalem. Ze moeten de discipelen van de Heer Jezus opzoeken. De 11. En niet talmend, maar met spoed. De engel, die namens God sprak, wijst erop dat er haast geboden is. Ze moeten die bedroefde mannen vertellen over de opstanding van hun heren. Wat een prachtige taak krijgen ze. Jongens en meisjes, vinden jullie niet? Wat een geweldige opdracht. Die vrouwen die daar met gebogen hoofd naar het graf waren gegaan. Intens bedroefd. O jawel, en we hoorden het vanmorgen al. Gedreven door de liefde. In grote betrokkenheid op hun meester. Maar die daar hadden opgekeken van het bericht dat de engel hun gaf. En nu? Nu krijgen ze een opdracht. Ze mogen boodschappers zijn. Ze mogen vandaag, nota bene, deze vrouwen. Ze mogen getuigen zijn van de levende. Tot vertroosting van de bedroefde apostelen. De eerste menselijke getuigen van Christus opstanding waren deze vrouwen. Bevoorrechte, begenadigde vrouwen. Opvallend gemeente dat niet de taak van de engelen was. Of van deze ene engel of straks die andere engelen die in het graf waren. Nee, de vrouwen krijgen de opdracht. Zij moeten getuigen zijn. Zo had de Heere het beschikt. Vrouwen, jazeker. Predikwerk voor de vrouwen. Nou, dat is nogal actueel. Nou, op die actualiteit gemeten zal ik vanmiddag niet ingaan, dat hoeft niet. We behoeven aan dit schriftgedeelte en aan enkele andere niet te ontlenen de gedachte dat nu ook het openbare ambt, de bediening van de ambten in de christelijke gemeente, ook voor de vrouwen in de gemeente openstaat. Want daar zijn andere schriftgedeelten die daar heel duidelijk in zijn. En toch gemeente, hier toch de vrouwen die tot zegen voor anderen mogen zijn. En wat betekent dat? Laat ik een korte kanttekening daarbij plaatsen. Geliefde zusters van de gemeente, meisjes, mag ik me tot jullie richten? Op je eigen plaats kunnen vrouwen, en met name zij, die van de Heere genade hebben ontvangen, in Gods hand gebruikt worden om anderen het evangelie te brengen. Om anderen te bemoedigen en te vertroosten. Wie dan? Nou, kunt u zelf wel invullen. De moeders in hun gezin. De juffen op school. De verpleegkundigen en de verzorgenden aan het bed of in de thuiszorg. Bent u erop gespitst? Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Is het wel eens vol in je hart dat je iets zeggen moet van de Heere? Misschien wel na deze zondag of in de loop van deze week. Wanneer er wellicht vandaag of als de Heer het geeft morgen elementen in de prediking van het woord waren. Of in het zingen van de psalmen die je hart raakten. En dat je moet het kwijt. Dat is niet alleen aan ambtsdragers en aan dienaren van het woord overgelaten. Maar dat mag ieder doen. En hier deze vrouwen. Zij mogen de boodschap overbrengen naar de discipelen. Geliefde discipelen, de opgestane Heer Jezus, hij gaat naar Galilea. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar moet u ook heen, want hij is opgestaan. En dan kan het gemeente natuurlijk niet anders vanmiddag, als dat we toch een ogenblik stilstaan bij die merkwaardige keuze van de plaats waar zij naar heen moeten en waar de Heer Jezus hen ontmoeten wil. Naar Galilea. Waarom? Waarom eigenlijk? Waarom daarheen? Gemeente, het eerste antwoord is heel eenvoudig. Omdat God het wil. Omdat het kennelijk zijn wil is. Hij is de meester van de discipelen, toch? Hij is toch de opgestane levensvorst die hel en dood heeft overwonnen? Hij is toch degene van wie, en we zullen het morgen overdenken, van wie het gezegd wordt, en het komt uit zijn eigen mond, dat hij ontvangen heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Daarom, hij bepaalt mijn en uw weg, en heel in het bijzonder van zijn kerk. Over enkele weken zal hij het tot Petrus zeggen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, gordet ge uzelf en wandelt het al waar ge wildet. Maar wanneer ge oud zult geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit gesproken hebbende zeide hij, lees het maar na Johannes 21, zei hij, volg mij. De Heere Jezus bepaalt de weg van zijn kinderen. En gemeente, daar is heel wat mee gezegd. Misschien doet dat wel pijn. In uw en in jouw leven. God bepaalt de weg. En misschien heb je er wel moeite mee. En zucht je eronder. Als je je weg overziet. Heere, is dat mijn weg? Is dat uw weg met mij? Moeten daarheen? Heere, maar dat is een moeilijke weg. Dat zou ik zelf helemaal niet kiezen. Maar hij zegt, volg mij. En daar kan de mens het best moeilijk mee hebben. We komen ze ook in de psalmen tegen. Asaf. Die het moet belijden. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En een andere psalm, waar de dichter het ootmoedig bidt. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Wat denken jullie, jongens en meisjes? Als de Heer Jezus het nou eens aan de discipelen had gevraagd, waar zullen we heen gaan? Waarheen zal ik u voorgaan en u mij volgen? Ik denk te weten wat ze gezegd hadden. U ook? Ze hadden misschien wel gezegd, Heer Jezus, we gaan naar Jeruzalem. We gaan naar de tempel. We gaan naar de vergadering van het Sanhedrin. U bent de verheerlijkte Christus. En wij zijn uw jongeren. Heer Jezus, wat zal dat een indruk maken? Dat zal toch ophef geven aan het Sanhedrin. Het Sanhedrin is aan het vergaderen en plotseling gaat de deur open. En u staat daar binnen. Caiaphas, met al zijn bravoer. En dan kunt u het laten zien dat u de Messias bent. En dan kunt u tegelijkertijd ook het Koninkrijk van God oprichten in Israël. Maar zo, gemeente, is de weg van de Heere Jezus. En zo is de weg van de zijnen niet. Het is hem er niet om begonnen om glorie op aarde te verwerven. Vanmorgen noemde ik al de naam van Luther. Laat ik het nog een keer noemen. Luther zegt, de weg van Christus, maar tevens de weg van zijn kerk, is niet de weg van de glorie omhoog, maar het is de weg van het kruis, van de vernedering. Heeft de Heer Jezus dat ook niet, nog maar een enkele week voordat hij zou gaan lijden en sterven, niet gezegd? Op enig moment kwamen de Grieken bij hem. Er waren Grieken die het vroegen aan de discipelen, maar wilden Jezus wel zien. De Grieken, belangrijke mensen. En het antwoord van de Heer Jezus, mijn uren is gekomen, zeker wel, maar voorwaar. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, Als dat niet gebeurt, dan blijft het alleen en dan zal het geen vrucht dragen. Wat bedoelt de Heere Jezus? Mijn weg, zegt de Heere Jezus. En hij zegt het tegelijkertijd ook tot de zijnen. Mijn lieve discipelen, dat is de weg naar beneden. Dat is de weg van de vernedering. Dat is de weg van het tarwegraan. Het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Dat kunnen we ons al voorstellen. Als het niet gezaaid wordt, dan ligt het misschien wel met miljoenen korrels op de graanzolder. Maar de Heer Jezus zegt, dan blijft het alleen. Dan zal het geen vrucht dragen. Maar als het gezaaid wordt, als het sterft, dan zal het vrucht dragen. Dat is mijn weg, discipelen. Maar dat moet ook jullie weg zijn. En hij voegt eraan toe. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En daarom, we gaan weer naar onze tekst. En daarom, nee, niet naar Jeruzalem. Maar naar Galilea. O, mijn verhoging komt nog. Jawel. Over een aantal weken, dan zullen we op de Olijfberg zijn. Zeker wel. Maar eerst de weg naar Galilea. Galilea. Gemeente, dat is veelzeggend. Dat is welsprekend. Hij gaat u voor naar Galilea. Wat roept gemeente de naam van de landstreek Galilea bij u en bij jullie op? Vraag het eens aan Jesaja, de profeet. Jesaja, die over Galilea spreekt als het land van de duisternis. En van de schaduw van de dood. Galilea, dat was in de ogen van de leidslieden van Israël, daar in Jeruzalem, onaanzienlijk en afgelegen, niet geteld, veracht, minderwaardig. Het is het land waar de heidense invloeden nog sterk zijn. Galilea, waar een mix van Joods en heidens leven openbaar kwam. Het is ook geen wonder dat Nathanael tot de Heere Jezus zei, kan er uit Nazareth iets goeds komen? En het is geen wonder dat op de Pinksterdag de mensen tot de discipelen zeiden, zijn niet allen die daar spreken Galileërs? Dat kan niet veel zaaks zijn, Galilea. Maar de Heer Jezus, hij had het al eerder gezegd. In Matteüs 26 lezen we het. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En hier opnieuw. De engel zegt het heel nadrukkelijk. Dat moeten ze tot de discipelen zeggen. Dat hij u voorgaat naar Galilea. Galilea? Wel gemeente, daar lag de oorsprong van het grootste aantal van de discipelen. Daar lagen hun roots. Daar waren ze uit afkomstig, uit dat oord der duisternis. Daar waren ze geroepen. Daar had de Heere Jezus hen opgezocht, nu zo'n 3 jaar geleden. En heel letterlijk, gemeente, heel letterlijk geldt het. Daar had hij ze getrokken, uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. En nu moeten ze terug naar Galilea. Gemeente, wat is de toepassing? De opgestane Heer Jezus gaat zijn kerk terugleiden naar hun afkomst. En dan wordt het diep. Dan wordt het diep. Juist op Pasen. Juist als hij de weldaden verworven als levensvorst van Pasen wil gaan openbaren. Gemeente, dan zal dat geschonken worden. Dan zal dat geopenbaard worden. Dan zal hij zich bekend gaan maken aan mensen die zich opnieuw moeten leren kennen als Galilea-mensen. Als kinderen van de geestelijke duisternis en van de geestelijke dood van nature. Aan geen anderen maakt hij zich bekend als de opgestane Heere Jezus. Gemeente, dat is vernederend, vindt u niet? Kunt u ervan spreken? Dat Christus u ooit opzocht. Weet u? Weet jij ervan? Van kort geleden misschien. Of van een flink aantal jaren geleden. Dat de omkeer in uw leven mocht plaatsvinden. Dat de Heilige Geest u heeft ontdekt. Daar en toen. En u weet het nog wel hoe het allemaal ging. Misschien wel, gemeente, hier in uw bankje. Onder de prediking van een van de vorige dienaren van het woord. En het kwam binnen. Een ontdekkend woord. Een ontmaskerend woord. U moest zichzelf leren kennen als dood door de zonden en de misdaden. Als een mens die er buiten stond. Ik ken uw weg niet en bij de een zal het anders zijn dan bij de ander. Maar gemeente, Christus door zijn geest maakt wel plaats voor zijn weldaden. Wanneer hij zich wil bekend maken aan een mens die er buiten staat. Dan maakt hij hem ook bekend dat hij een mens is die er buiten staat. Geen ander. Maar wat een wonder. Als hij je verder leidde. En als hij zich deed kennen. Als een zaligmaker van zondaren. En ik ben zo'n zondaar. Maar waar het me nu om gaat, dat is. En toen. En daarna. Ging het gemeente crescendo. Ging het omhoog? Kon u gaan groeien? En u gaan ontwikkelen? En meer worden? En echt een geestelijk mens worden? En heel wat worden in uw beleving? Is dat de weg? Gemeente, het is wel de valkuil. Waar een mens, ook een geestelijk mens, voor open staat. Ik wil wat zijn, of niet? Ik wil best wat zijn. O jawel, ik wil het met mijn mond wel zeggen dat ik een verloren mens ben en dat ik opgeraapt ben. Maar zelfs daar kan ik wat mee worden. Ik kan mijn duisternis nog tot licht maken. En ik kan ook rijk worden. Ik kan me rijk rekenen van mijn armoede, gemeente. Ik kan er wat mee zijn. Want ik heb wat te vertellen en ik ben wat. Wat denkt u van deze discipelen? Zij waren er toch, de 11. Die bij de meester hoorden. O jawel, ze hadden hun les al gehad. Want ze waren gevlucht. En daar moest de Heer Jezus ze nog wel eens nadrukkelijk aan herinneren. Maar toch, zij waren de discipelen. En nu, gemeente, als het aan die discipelen had gelegen. Dan waren ze op hun hoge niveau. Op hun hoge, vermeende hoge niveau. Zomaar verder gegaan. Maar de Heer Jezus zegt nee. Nee. Ik ga je voor. Ik ga je voor naar Galilea. Ik ga je daar brengen. En gemeente, hij zegt het. Ik ga je ontdekken wie je bent. Gemeente, is dat niet de weg die ook altijd weer nodig is? Waartoe? Wel, gemeente, opdat genade zal blijven. Opdat het wonder een wonder zal blijven. Opdat ik het weet. Dat ik in mezelf een verloren mens was, maar ook een verloren mens bleef. God, gemeente, leidt zijn heiligen wonderbaar. God doet het altijd, of niet soms. Of niet soms. God doet het altijd anders dan ik het had gedacht. Zijn weg met mij, of niet, ga door een diepe zee. Door een zee van vertwijfeling en door een zee van duisternis. Was dat niet de weg van Abraham? Abraham had een belofte. Abraham, God had met hem zijn verbond gesloten. Ik zal u tot een groot volk maken, had de Heere gezegd. Abraham! En Abraham had gedacht dat het de volgende dag al zou gebeuren. Maar hij moet er 20, 25 jaar op wachten. Hij moet het leren. God schenkt het leven vanuit een verstorvene. Dat doet God. En David... David tot koning gezalfd. David, een herdersjongen, die had er zomaar wat mee kunnen zijn. Hij had zijn vingers achter zijn vestje kunnen steken en zeggen, ik word de koning. Maar God gaat hem vernederen, gemeente. Hij wordt vervolgd. Hij moet dolen over de bergen van Judea. David, hij moet het leren. Oh, dan zijn er momenten dat hij zich mag sterken in de Heere zijn God. Maar het is wel wanneer hij bij de puinhopen staat. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Ga je erin mee? Als ik het zeg, Belooft de Heere mij het licht? Dan kan het wel eens zijn dat hij op dat moment alles duister maakt. Belooft hij mij hulp? Wel, dan wordt elk steunsel verbroken. Belooft hij vrede? Ach, dan wordt het allemaal onrust. Belooft hij genade? Dan heb ik nog nooit zo gevoeld dat ik de toorn van God verdiend heb. Belooft hij leven? Gemeente, dan gaat het de dood in. Waar de Heere wil bouwen, daar breekt hij af. Waar hij wil planten, daar roeit hij uit. Waar hij wil oprichten, daar keert hij om. Waar hij wil troosten, daar maakt hij bedroefd. Zo werkt God. Heere, uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen worden zomaar niet gekend. Zo moest Israël door de zee en door de woestijn. En toen ook nog een keer door de Jordaan. En zo kwamen ze in het land der belofte. Waartoe, gemeente? Kun je daar antwoord op geven? Kun je daar antwoord op geven? Als dit nou een catechisatieles was, dan zou ik een van de jongeren aanwijzen. En zou ik zeggen, zeg jij het eens. Weet je het, waar zou God dat nou voor doen? Waarom nou? Waarom zo'n onbevattelijke en onbegrijpelijke weg? Gemeente, daartoe. Dat ik zou leven uit het wonder. Dat is het. Dat is tot eer van God. Wanneer zijn weg met mij wonderlijk is. Is dat ook niet de naam van de Heere Jezus? Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En ik noem zijn naam. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Gemeente, een les in verootmoediging. Maar weet je, en dat voeg ik er nog even aan toe. Weet u, dat dat juist tot vertroosting is. Kun je daar antwoord op geven? Weet je dat? Dat is nou juist tot vertroosting. Hoe dan? Wel, gemeente, dat betekent. Als ik dan in de duisternis zit. En als dan mij alles ontbreekt. En als ik geen uitweg zie. Wel, dan hoeft dat helemaal niet te betekenen dat God mij verlaten heeft. Maar dan kan dat zelfs een aspect van zijn wonderbare leiding zijn. Dan is hij misschien wel het meest nabij. Zo werkt de Heere. Zo werkt God. Was het zo niet in Israël? Gemeente, ik wijd er om maar even over uit. Dat volk, dat was in ballingschap. En ze zeiden het, de Heer heeft ons vergeten. En de Heer heeft ons verlaten. En de Heere zegt het ook. Ja, de Heere zegt het ook. In een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheden zal ik mij uwer ontfermen. Zegt de Heere. En wat zegt de Heere dan van zichzelf? Zegt de Heere, uw ontfermer. In de ballingschap, in de duisternis, in de moeite, in de zorg, in het leed. God, uw ontfermer. Ik lees verder en dan kom bij mijn tweede gedachte. Het is niet alleen een les in verontmoediging, maar het is, gemeente, tegelijkertijd, en daar gaf ik nog maar nauwelijks aandacht aan, het is ook een belofte van ontmoeting. Een belofte van ontmoeting. Hoor maar. Gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, wat mogen ze zeggen? Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Gemeente, ze behoeven niet alleen, maar ze weten dat als ze de weg, de aangewezen weg van Christus gaan, dat hoewel misschien onzichtbaar, onzichtbaar, ze zien hem niet. Maar hij is al voor. Als ze de weg gaan die Christus hen aanwijst, dan mogen ze in het geloof weten dat ze de voetstappen van Christus drukken. Is dat geen troost? Gemeente, dat is de troost die de koning geeft aan zijn onderdanen. Hij gaat ze voor. Dat is de troost die de bruidegom geeft aan zijn bruid. Hij gaat ze voor. En het is vooral de troost die de herder schenkt aan zijn kudde. Zo doet hij het. Zo hadden ze toch al gezien. Ja, dat was nog net het moment dat ze erbij waren. Daar in Gethsemane. Toen daar die mannen kwamen met zwaarden en stokken om hun meester te arresteren. Toen bleek het. Dat hij de herder was. De herder werd geslagen en de schapen stoven uiteen. Maar hij trad naar voren en hij zei het. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij blijkt de herder te zijn die voorgaat. En zo zegt hij het hier. Zo mogen de vrouwen het tot de discipelen zeggen. En de discipelen, ze mogen het weten. En hij had het ooit alles gezegd, maar ze waren het vergeten. Lees maar, Matteüs 26, vers 32. Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Gemeente, het is precies hetzelfde als vanmorgen. Ik herhaal het nog maar even. O, als de discipelen en ook de vrouwen toch eens geleefd hadden bij het woord. Als ze toch eens de woorden van Christus zich in herinnering hadden gehouden. En in alle vertwijfeling en moeite nochtans zich aan dat woord hadden vastgehouden. Welke vaste gang hadden ze dan mogen gaan. Hij had het gezegd. Maar gemeente, wat een wonder. Wat een wonder. De Heer Jezus had het helemaal niet hoeven te herhalen. Want die opdracht en die belofte die lag er al. Maar dan gaat hij het nog een keer zeggen. Eerst door de vrouwen. Gaat haastig heen, zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. En straks, en we lazen het al in Matteüs 28, straks gaat de Heer Jezus nu niet meer door een engel, maar gaat hij in eigen persoon verschijnen aan de vrouwen. En dan zegt hij het opnieuw. Vrees niet. Vers 10. Gaat heen. Boodschap mijn broeders. Dat ze heen gaan naar Galilea. En daar zullen ze mij zien. Gemeente, hij gaat voor. Hij baant de weg. Ik ga u voor naar Galilea. En de Heer Jezus acht zich ook als de opgestane levensvorst. Niet te groot en te hoog om naar Galilea te gaan. Om daar te zijn en daar zijn discipelen te ontmoeten. Ik ga u voor naar Galilea. Wat zal hij daar doen? Wel, daar zal hij zich aan hen gaan openbaren. Ja, wat ze niet weten, dat is dat hij nog diezelfde avond hen zal ontmoeten. Daar in de zaal. En een week later opnieuw, dat weten ze niet. Hij geeft ze allerlei extra's. Maar de route moet naar Galilea zijn. Daar in Galilea. Daar zal hij tot hun hart spreken. Daar zal hij zijn volk ontmoeten. Gemeente, als ik nou schrift met schrift vergelijk, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat die ontmoetingsplaats in Galilea, dat is op de berg, dat lezen we in een van de volgende versen, dat zal wel samenvallen met wat we lezen in 1 Korinthe 15, als de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan en dat dat blijkt uit de verschijningen die hij gedaan heeft aan de discipelen, aan Cephas en aan Jacobus. En dan zegt hij er op enig moment bij. En aan 500 broeders op eenmaal. 500 broeders op eenmaal. Die ontmoeting op de berg in Galilea, dat is voor de Heer Jezus zijn openbaring geweest aan allen die hij tijdens zijn omwandeling heeft ingewonnen. Daar gaat hij ze ontmoeten. Daar brengt hij zijn gemeente bijeen. En daar openbaart hij zich. Daar behoren allereerst die 11 discipelen te zijn. En de vrouwen, ze mogen ook meekomen. En daar op die berg, daar zal hij ze ontmoeten. En als we daarover nadenken, oh, het is ons niet met zoveel woorden geopenbaard, wie dat daar allemaal komen, wie hij zal ontmoeten. Nou gemeente, dat zijn ze allen over wie hij zich ontfermd heeft. Dat is die Canaanese vrouw, weet u wel. Met die dochter die deerlijk bezeten was. En dat was die bloedvloeiende vrouw die van achteren hem aanraakte. En de vader van de maanzieke knaap met zijn jongen. En vele anderen. En Bartimeus. Allen over wie de Heer Jezus zich ontfermd heeft. In hun nood. In hun zorg. In hun roepen. En daar gaat hij ze ontmoeten. En daar zal hij ze tonen. En dat is hier de zeggingskracht in het woord van vers 7. Daar zult ge hem zien. Daar zal hij zich vertonen als de opgestane Heer Jezus Christus. Jawel, die de weg van lijden en sterven moest gaan. Maar in zijn lijden en in zijn diepe weg en in zijn opstanding, gemeente, heeft hij ze vastgehouden. Ja, heeft hij ze meegedragen op zijn hart. Al degenen die hem van eeuwigheid gegeven zijn. En daar behoren dan al deze 500 bij. Die droeg hij mee in zijn dood. Ze lagen op zijn hart. En het klinkt misschien wel vreemd. Maar met Paulus mag ik het wel zeggen. Toen Christus aan het kruis stierf. Toen zijn al deze 500 met hem meegekruisigd. En toen Christus zijn hoofd boog. En de dood inging. Toen zijn ze met hem gestorven. Maar ook toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Toen zijn ze met hem opgestaan tot een nieuw leven. En nu gaat hij zich vertonen. En zal hij het in zijn verschijning aan hen. Zal hij ze de verzekering geven. Ik heb u niet begeven. En ik heb u niet verlaten. Hij is ze voorgegaan naar Galilea. En daar zullen ze hem zien. Daar zullen ze hem zien. Hebt u de Heer Jezus wel eens gezien? Heb je wel eens tot hem opgekeken? Heb je zijn aangezicht wel eens aanschouwd? Gemeente? Nee. Niet letterlijk natuurlijk, niet lijfelijk, maar in de geloofsontmoeting met hem. Waarin hij als het ware zo dichtbij was, dat hij u aansprak. En dat je zijn stem vernam. En dat het in je oren klonk. En dat het in je hart resoneerde. En dat je hem als het ware met de ogen die de Heer een ogenblik verlichtte om hem te zien. De Heere en Zaligmaker, dat je hem aanschouwde en zijn stem in je binnenste klonk. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Weet je wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Zou de Heer Jezus dat niet gezegd hebben op die berg tegen de discipelen en tegen de vrouwen en tegen al die 500 anderen? Hem te zien, hem te aanschouwen. En gemeente, zien is hebben. Zien is hebben. Is de zegen van hem ontvangen. Wat denkt u? De Heer Jezus heeft het tegen Nicodemus gezegd. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, wel aan het kruis, in zijn diepste vernedering, maar zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Ieder die in hem gelooft, Hoe gebeurde dat in de woestijn bij die koperen slang? Want daar wijst de Heer Jezus toch op? Wel, dat was door op hem te zien. Door hoger te zien dan alleen naar de ellende veroorzaakt door die slangen. Hoger te zien dan alleen op mijn nood en op mijn schuld. Maar op hem te zien. Opnieuw denk ik aan die psalm. Ik citeer hem al. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En dan blijkt het waar. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil in Christus. Hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden, in heel mijn weg vol van diepte en vol van vragen en nood. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Ten diepste, hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Daar zullen ze mij zien. Gemeente, en vandaag geldt het als een belofte. De belofte van Christus. Als je, ach ja, hoe zal ik dat zeggen? Als je nou in al je nood en schuld niet meer buiten hem kunt. Voor het eerst of opnieuw, lieve gemeente. Voor het eerst of opnieuw. Tot hem gedreven. Jawel, dan moet ik zeggen tot hem getrokken. Want dat is ook mijn eigen werk niet. Dat doet de Heilige Geest. En dat is zijn liefste werk. Om bij Christus te brengen. Om op hem te zien. Om hem aan te grijpen. Om aan hem en van hem als zaligmaker alles te ontvangen. En de Schotse Puritijnen die zeiden het in hun preekgemeente. Om van hem gebruik te maken. Om van hem gebruik te maken. Daar staat Christus voor open. Hij zegt het. Ik ben in het midden van u. Als een die dient. Of ben je soms niet van mij gediend? Kun je nog putten uit je eigen krachten? Zijn je eigen bronnen nog vol? Heb je mij niet nodig? Gemeente, dat is wel de onuitgesproken voorwaarde. Lege vaten. Opdat ze door hem worden gevuld. Zodat je het met de apostel Paulus mag belijden. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al mijn nooddruft. Hoor je het? Nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En als ik dan nog even verder lees, en dan ga ik naar de versen 16 en 17, het valt wel even buiten mijn tekst, maar ik zeg het toch nog maar even om de preker mee te besluiten. De 11 discipelen, gemeente, ze zijn heen gegaan, dat lezen we. Ze zijn heen gegaan in gehoorzaamheid. Naar Galilea. Ze zullen zich ook al afgevraagd hebben. Moeten we nou daar naartoe? Helemaal weer naar Galilea. Het is toch allemaal hier gebeurd? Ja, naar Galilea. En ze gingen. In de gehoorzaamheid van het geloof. In de gehoorzaamheid ook van de liefde. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Naar de berg. Waar Jezus hen bescheiden had. Waarheen hij ze verwezen had. Betekent dat. En toen ze hem zagen, zie je, daar heb je het. Toen ze hem zagen, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. Aanbidding is er. Ze erkennen het. Wat ooit Petrus beleed, toen de Heer Jezus het vroeg. Wie ben ik voor u? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ze aanbidden hem. Ze buigen zich neer voor hem. Want ze erkennen in hem dat hij waarachtig de Zoon van God is. De zaligmaker van zondaren. Hij is God. En Thomas, ja, Thomas was er nu ook bij. Er is heel wat gepasseerd met Thomas, maar hij was er nu ook bij. Want hij had het toch beleden? Zelfs met het bezittelijk voornaamwoord erbij. Mijn Heere en mijn God. Dat is de aanbidding. Daarin wordt Christus verheerlijkt. Oh, dat is een geheim. Dat kenden de wijzen uit het oosten al. 33 jaar geleden. Toen zij in de stal kwamen, toen vonden ze het kindje met Maria zijn moeder. En neervallende hebben ze dat kind aangebeden. Ze wisten het. Een koningskind. De Zoon van God. We lezen het ook van de Melaatse in Matthäus 8. Een Melaatse kwam en aanbad hem. Zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is ook een vorm van aanbidding. Hoor je dat? Die Melaatse. Hij zegt: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij zei het in aanbidding. Als je met je nood tot hem komt. En de Heere ziet het als erkenning van hem. Als aanbidding. En de Canaanese vrouw ook. Als de Heer Jezus haar als het ware afwijst. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dan lezen we. En zij kwam en aanbad hem. Zeggende: Heere, help mij. Toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Ach, en sommigen twijfelden. Kan dat nou? Sommigen twijfelden. Gemeente, daar gaan we mee naar huis. Sommigen twijfelden. Ze horen wel bij die 500. Ik denk dat ik het zo moet lezen. Het wonder was te groot. Ze konden het zomaar geen plaats geven. Ze waren vol vrees en schrik en beving. Sommigen twijfelden. Zal het de Heer Jezus bedroefd hebben? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ach, dat zelfs nog. Dat sommigen van zijn gekenden twijfelen. En toch gemeente. En nu grijp ik vooruit op wat we morgen gaan horen. De Heer Jezus bestraft ze niet. Maar hij gaat ze onderwijzen. En hij zegt: is er dan zoveel twijfel? Beef je dan nog zoveel? Misschien moet u of jij zich erbij voegen. Je zegt: ach, je moest het dus weten. Ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. Zelfs als hij zijn aangezicht aan mij vertoont. Dan zeg ik nog maar: Heere, kan dat? Is dat wel voor mij? Maar de Heer Jezus bestraft ze niet. Hij wijst op zichzelf. Hij zegt: aan mij is gegeven. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben in staat. En ik ben bevoegd. En ik ben bereid om je twijfelzucht te overwinnen. Ik ben met u, zegt hij, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Word je er niet jaloers op, gemeente? Amen. zullen de Heere danken en bidden. Dat is een hele gelofte, Heere, die we daar zojuist deden. Al zingend. Ik zet mijn treden in uw spoor. We zetten ze liever in ons eigen spoor, Heere. We bepalen zelf de weg wel. Ja, dat is wel gebleken. Eva en Adam achter haar aan. En wij in hun gevolg. Het spoor van de zonde en van de dood en van de duisternis. Maar wat een wonder, Heer, als we nou behoren tot dat volk dat overgebracht is van de ene weg naar de andere. Van de brede weg naar de smalle. Dat is genade. En daar hoort de belijdenis bij. Nee, niet vanzelfsprekend. Maar in de beoefening. Geleerd door uw geest. En op dat spoor ook bewaard. Heren, nou wil ik niet anders. Ach, wat wilt u, Heren, dat ik doen zal? Mag ik gaan in de weg die u wijst, Heren? En wilt u mij dan maar voor struikelen behoeden? En ga mij met uw heiligt voor, Heren. Daar bidden we om. En dan kan het zijn dat we ons nog op de brede weg bevinden. Er zullen er onder ons zijn, Heren, ja, dat leert de praktijk. Van nature doen we ook niet anders. Ontdek ons eraan. En geef toch dat we vanavond geraakt zijn. Of vanmorgen. Maar hoe dan ook, Heren, dat we beseffen. Er is een wonder in mijn leven nodig. Ik moet Hem kennen, de Heer Jezus Christus. Want in dat Galilea waarin ik verkeerde, ga ik ten onder. Dat is het land van de duisternis en van de schaduw van de dood. Laat het dan ons gebed maar zijn, Heren, dat daar uw licht opgaat. En dat we ons leren uitstrekken tot dat licht. We danken u ook voor deze dienst. Voor dit stille uur. Wilt u uw zegen gebieden. Breng ons aan de ochtend van morgen opnieuw, Heren, hier in de kerk. En geef dat we in de tussenliggende tijd met onze gedachten en met onze gesprekken op deze dingen gericht zijn. Verhoor ons genadig. Neem weg wat zondig was, ook in de heilige dingen van spreken en luisteren. Verzoen het door het bloed van de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Nu gaan we nog zingen op Psalm 68. De lofzang van aanbidding. Gelooft zij God met diepst ontzag. Het 10e vers van Psalm 68. En nog het laatste, het 17e. verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.